Prediking gemeente over beeldendienst. Wij weten het, er is een kerk in de wereld die in de gebouwen ruimschoots plaats heeft ingeruimd voor beelden. De Rooms-Katholieke Kerk. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe de leiders van die kerk dat goed praten? Want het is toch eigenlijk heel duidelijk als je de wet van God leest, wat God ervan vindt als er beelden gemaakt worden. Ook als je kijkt hoe dat verder in de Catechismus zondag wordt verklaard. Je kan natuurlijk zeggen, ja, die boeken der leken, dat is handig als mensen niet kunnen lezen, weinig verstand van zaken hebben. Dan is het goed om wat dingen te hebben en ook afbeeldingen van mensen, van heiligen en van Maria en het kind Jezus. Zodat ze wat te kijken hebben en dan kun je aan de hand van de plaatjes het verhaal uitleggen. Nou, dat is een manier om het te verklaren, gemeente. Maar intussen zeggen we toch, er is niet voor niks een tweede gebod in de wet van God opgenomen. Hoe legt de Roomse kerk dat gebod dan uit? Nou gemeente, daar is een vrij simpele verklaring voor. In die kerk wordt het tweede gebod als een onderdeel gezien van het eerste gebod. Dat geeft meteen een heel andere verdeling van de 10 geboden. Het maakt ook nodig trouwens dat men aan het eind van de 10 geboden het 10e gebod in tweeën knipt. Anders hebben we er geen 10, maar 9. Maar wat wij dus het tweede gebod noemen, is eigenlijk volgens Rome de tweede helft van het eerste gebod. Want die 2 geboden, zegt Rome, die gaan eigenlijk over hetzelfde. Het eerste gebod gaat over afgoderij natuurlijk, geen andere goden voor mijn aangezicht, geen Baal, geen Astarte, geen Jupiter, geen Neptunus en al die andere afgoden, dat mag niet. Maar wat er verder over beelden wordt gezegd, slaat daar natuurlijk ook op. En dat is natuurlijk wel een begrijpelijke gedachte, want die goden waar ik u net wat namen van noemde uit het Oude en uit het Nieuwe Testament, uit de tijd van de oudheid, dat waren natuurlijk allemaal goden waar ze ook echt beelden van gemaakt hadden. En nogmaals, dan kan Rome natuurlijk zeggen, afgoderij zijn wij ook tegen, maar die beelden die wij in de kerk hebben, ja, dat zijn geen afgoden, dat zijn plaatjes, dat zijn boeken der leken. En daaraan bewijzen wij geen goddelijke eer. Ja, we hebben wel respect natuurlijk voor die heiligen en voor die beelden, maar dat is wat anders dan aanbidden zoals je God aanbidt. Maar al met al, gemeente, zitten we hier met een misverstand dat wel wijdverbreid is, maar waar we vanavond toch ook wel de vinger bij moeten leggen. En misschien dat we daar voor onszelf ook wel het nodige in moeten leren. In ieder geval kijk ik naar de kinderen vanavond die er zijn. Jongens en meisjes, goed onthouden, dat tweede gebod gaat echt over iets anders dan het eerste gebod. Eerste, inderdaad, gaat over afgoderij. Het tweede niet. En hoe dat zit, kunnen we onder andere leren uit Exodus 32. Laten we, zoals we dat inmiddels gewend zijn, eerst eens even kijken, gemeente, naar die geschiedenis. De woestijnreis, natuurlijk. Plaats van handeling aan de voet van de Horeb. Men is halverwege de reis, tenminste, zo zal het later niet blijken te zijn, maar ongeveer als je de route uitstippelt. Ze zitten midden in de woestijn. Ze slaan daar voor meer dan een jaar hun tenten op aan de voet van die berg waar God zich heeft geopenbaard. Een tijdje geleden stonden we met dat volk ook te kijken naar de top van die berg waar die wet geklonken heeft. Waar God al die woorden horen deed. En inmiddels is de leider van het volk Israël ook op de top van de berg geklommen. Mozes heeft opdracht gekregen om voor een aantal weken op die top te verblijven. Dat zal uiteindelijk 40 dagen duren. En dat hij daar is, heeft een dubbel doel, want aan de ene kant krijgt hij uitgebreide instructies voor de bouw van de tabernakel. Daar vertelt Exodus 25 tot en met 31 over. Maar het laatste vers van hoofdstuk 31, vlak voor ons teksthoofdstuk, vertelt de tweede reden waarom Mozes op de berg moest komen. Niet alleen moet hij als ware de bouwtekeningen van de tabernakel in ontvangst nemen, maar hij krijgt ook twee stenen platen mee. Tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods, waarop die 10 geboden zijn te vinden. Maar ik zei net al, de tijd die Mozes op die bergtop doorbrengt is een aantal weken, bijna 7 weken, 6, 7 weken. En dat begint voor het volk aan de voet van de bergen op een gegeven moment wel een probleem te worden. Ze worden onrustig. En die onrust, die hoort u doorklinken in wat ze in vers 1 tegen Aaron zeggen. Maar dan komt meteen ook openbaar wat voor soort onrust dat is. Dat is niet bezorgdheid. Oh, hoe zou het toch met onze geliefde Mozes zijn? Zou die niet een ongeluk gehad hebben? Zou die niet misschien gestruikeld zijn en een been gebroken hebben? Zou het misschien helemaal niet goed met hem gaan? Nee, dat is het punt niet. Je hoort aan de manier waarop ze over Mozes spreken beslist geen liefde en genegenheid. Let u maar eens even op die toon waarop ze over hem praten. Die Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, dat is niet de manier waarop je over iemand spreekt voor wie je respect hebt. Dat is, om een beetje een moeilijk woord te gebruiken, denigrerend. Die man. Het blijkt allemaal samen te hangen met een stuk ongeduld wat bij deze mensen aan het groeien is. En u moet dat maar eens even als een lesje zomaar terzijde voor uzelf meenemen. Ik heb dat voor mezelf ook wel eens bedacht. En denk daar eens over door. Hoe vaak dat niet met elkaar te maken heeft. De zonde die straks in dit hoofdstuk openbaar komt. En het begrip ongeduld. Dat is heel vaak een combinatie. Iemand die niet kan wachten, die vooruitgrijpt en die daarom zondigt. Wat ook erg is in het begin meteen al, en ik kijk nog even naar het slot van vers 1, dat is de manier waarop deze mensen inmiddels praten over de uittocht uit Egypteland. Het is u ongetwijfeld opgevallen dat ze dat helemaal toeschrijven aan Mozes, want zo staat het er toch. Die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft. Alsof dat een persoonlijke actie van een of andere rebellenleider zou zijn. En u hoort in dat vers helemaal met geen woord de erkenning dat dat nou juist aan de macht van God te danken is geweest. Daar begint eigenlijk al de zonde van Exodus 32. God wordt niet erkend. En moet u nagaan, gemeente, zo snel nadat ze door de Rode Zee gegaan zijn, dat is nog maar 3 maanden geleden, nadat ze bij Mara en Elim geweest zijn, de kwakkels uit de lucht hebben zien vallen, het manna opgeraapt hebben, water uit de rotssteen gekregen hebben, voor Amalek zijn behoed en daar de overwinning hebben behaald en uiteindelijk God zelf hebben zien neerdalen op de top van de berg en zijn stem gehoord hebben. En die stem zei ook nog de meest heerlijke dingen. Ik ben de Heere uw God. Het is niet voor niets gemeend dat straks in vers 8, als de Heere gaat reageren op die zonde met dat gouden kalf, dat hij dan tegen Mozes zegt, Mozes, ze zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Inderdaad, daar zegt God niks te veel mee, want het is haast. Het is heel snel dat die mensen God vergeten zijn. En gemeente, dat is nou een spiegel. Laten we bidden om vanavond bewaard te worden voor de houding van de toeschouwer die zich verbaast over de zonde van een ander. Hoe beter wij onszelf kennen, hoe minder wij ons verbazen over een ander. Wat hier gebeurt, had in mijn levensboek kunnen staan. En hoe vaak staat het niet in ons levensboek? Zo bevoorrecht, zoveel zegeningen ontvangen. En wat is de vrucht erop? Haast afgeweken. Nou, die zondige houding, gemeente, blijkt dus meteen al in dat eerste vers. Als die mensen die zo onrustig en zo ongeduldig zijn en die God al lang vergeten zijn, dat ze met een verzoek komen. Aaron, de plaatsvervanger van Mozes, hij moet de zaak waarnemen, hij krijgt deze vraag. Sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. We weten niet wat er met die Mozes is gebeurd en we hebben al een hele tijd niks meer op die berg vernomen. Die bliksemstralen en die lichtflitsen en alles wat er was, dat is ook allemaal weg. Het is zo angstig stil daarboven. Aaron, wij zien niks, wij ervaren zo weinig. En weet je wat we nou zo graag zouden willen? Dat wij ons houvast vinden in iets wat we kunnen zien, iets wat je desnoods kan beetpakken. Zo is het toch met andere volkeren om ons heen. Ook Aaron, ieder volk heeft zijn goden en die kunnen ze zien staan in hun tempels. En dat is fijn, dan heb je wat om naar te kijken en dan heb je wat houvast, dat biedt zekerheid. Wij moeten het altijd maar doen met wat we horen en we horen al een tijd niks. Maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, die voor ons uitgedragen kunnen worden. En dan kunnen we zeggen, kijk jongens, en daar is God. Ziet u wat ook vaak een probleem is bij zonde, bij een leven van zonde, bij het leven van een zondaar? En wat is een zondaar? Dat is een mens die weigert te leven bij het woord. Een mens wil wat zien. Hij wil wat tasten. En dat is nou juist, gemeente, blijf uw leven ernaast leggen. Dat is nou juist het omgekeerde wat het leven van een gelovige gaat kenmerken. Als iemand het ware geloof ontvangt, als de Heilige Geest in je hart werkt, jongens en meisjes, weet je wat je dan gaat leren? Dat datgene wat je ziet en wat je voelt en wat je kan pakken, geen zekerheid biedt, dat je nooit meer zekerheid kunt krijgen dan wat hier staat in de Bijbel. Omdat een gelovige leert wat de dichter van Psalm 111 ook leerde. Het is trouw. Al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Kent u dat houvast, gemeente? Dat kenden ze in ieder geval in het begin van Exodus 32 niet. Ja, vervolgens wordt natuurlijk een dubieuze rol weggelegd voor die Aaron. U heeft meer preken over dit hoofdstuk gehoord, denk ik. En u heeft ook wel begrepen, die man die maakt in elk opzicht een uiterst zwakke indruk. Hij probeert trouwens de rol die hij speelt in dit verhaal naderhand ook nog te verkleinen, te bagatelliseren. Als Mozes hem straks op het matje gaat roepen en zegt, wat heb je eigenlijk allemaal gedaan in die 6 weken dat ik op de top van de berg was, dan gaat hij het allemaal verkleinen. We hebben dat niet gelezen, maar dat moet u maar eens lezen vanaf vers 21 tot en met 25, wat Aaron dan zegt over hoe het is gegaan. Het is allemaal de schuld van die mensen. Ik kon er niet tegenop, Mozes. Ze hebben me bijna omgebracht. En toen heb ik maar gedaan wat ze wilden. En toen hebben ze die oorsierselen afgerukt. En toen heb ik het allemaal in het vuur geworpen. En toen kwam er een kalf uit. Alsof dat kalf er zelf uit komt lopen. Zo zegt hij het bijna. Aaron heeft er bijna niks mee te maken. Het is allemaal hun schuld. En dat kalf kwam er vanzelf uit. Nou moet ik één ding die Aaron wel nageven. Hoe zwak die ook mag zijn geweest en hoe toegefelijk hij aan dat volk is geweest, hij heeft dan toch wel, en dat heeft met onze preektekst te maken, met ons onderwerp, hij heeft wel dat volk voor de zonde tegen het eerste gebod kunnen behoeden. Hij heeft die mensen voor afgoderij bewaard. En misschien dat er een jongen of meisje in de kerk is dat zegt, dominee, dat snap ik niet. Want binnen de kortste keren staat daar dat gouden kalf. En als ze het ergens neergezet hebben op een plek waar iedereen het goed kon zien, dan zijn ze eromheen gaan dansen en ze zijn gaan brandofferen en gaan dankofferen. Dat is toch niks anders dan wat de Bijbel afgoderij noemt. Zo zie je toch op allerlei plaatsen mensen aan de afgoden offeren, aan de Baals roken. Wat is er nou voor verschil tussen wat de Filistijnen met hun goden doen en de Sidoniërs en de Babyloniërs en wat Israël hier met het gouden kalf doet? Dat is toch afgoderij? Nee, dat lijkt het alleen maar. U moet erop letten, gemeente. En ik kijk even naar het vierde vers waar Aaron dat beeld gaat maken. Als die dat goud aanpakt, als die een ontwerp maakt met een griffie, als die vervolgens het gaat smelten en een gegoten kalf gaat maken. En dan wordt er iets gezegd waar wij even de vinger bij moeten leggen. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. En wie was dat ook alweer, jongens en meisjes? De God die het volk uit Egypteland had uitgeleid. Nou, dat zegt Aaron in vers 5 er met zoveel woorden bij. Als die dan vervolgens het feest gaat aankondigen wat morgen zal plaatsvinden, dan zegt hij het zo. Morgen zal voor, ja voor wie? Voor den Heere een feest zijn. Ze zeggen het wel op een heidense manier natuurlijk. Goden die u uit Egypteland uitgeleid hebben. Maar Aaron maakt het heel duidelijk. Hij bedoelt daarmee die God van het verbond. De Heere, de God van Mozes. Dus laat dat als een eerste les, gemeente, overduidelijk zijn vanavond. Dit is geen zonde tegen het eerste gebod, maar tegen het tweede. Maar we zeggen er dan wel meteen bij, uit alles blijkt dat zonde tegen het tweede gebod net zo erg is als zonde tegen het eerste. Je merkt dat bijvoorbeeld aan de manier waarop God hierop gaat reageren. Die aangrijpende tweespraak tussen de Heere en tussen Mozes daar op de top van de berg. En weet u wat ik een van de ergste dingen vind, gemeente? Wat de Heere dan in vers 7 tegen Mozes zegt. Dat volk zei in het begin, die man Mozes heeft ons uit Egypteland uitgevoerd. Alsof het zijn idee was en zijn verdienste en alsof de mensen bij hem hoorden als hun leider. En wat zegt de Heer in vers 7 als die Mozes van de berg naar beneden stuurt? Dat is heel erg gemeente. Als God een mens als het ware gelijk gaat geven. Als God een mens niet meer tegenhoudt, maar als die hem zijn zin als het ware geeft. Dat is heel erg. Als dan tegen Mozes wordt gezegd, uw volk Mozes, niet mijn volk. Zo klonk het ooit in Exodus 20. Maar nou zegt de Heer Mozes, uw volk, dat zijn jouw mensen. En laten ze het dan zomaar beleven. En laat het dan zomaar gezegd zijn. De mensen die gij uit Egypteland opgevoerd hebt, zo wilden ze het toch hebben? Dan zullen ze het zo krijgen. Verschrikkelijk, gemeente. Dat was bijna fataal afgelopen. Overigens, en daar denken we misschien haast niet aan als het over de prediking vanuit de catechismus gaat, helaas worden daar de geboden niet meer met naam en toenaam opgehaald. Maar je zou bijna vergeten dat natuurlijk in de oorspronkelijke tekst van het tweede gebod ook zo'n ernstige dreiging is opgenomen, die ons ook al vertelt hoe erg het is als een mens dit gebod overtreedt. Het is bij het tweede gebod, en daardoor is het ook het langste van alle 10 geworden, dat God erbij zegt, ze zullen zich voor hen niet buigen, noch hen dienen. Waarom niet? Want ik, de Heere, ben een ijverig God, een jaloers God, die de zonden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Dus inmiddels is u wel duidelijk, gemeente, dat tweede gebod is heel, heel belangrijk. Maar wat zegt dat dan eigenlijk? Wat afgoderij is en wat het eerste gebod bedoelt, nou, dat kan een kind begrijpen. Maar wat is nou de bijzondere boodschap van dat tweede gebod? Nou, kort en goed, gemeente. Niet alleen dus dat we alleen God mogen dienen, dat is het eerste. Maar nou zegt de tweede erbij, we mogen die ene ware God ook alleen maar dienen op zijn manier. Op de manier die hij zelf heeft voorgeschreven. En alles wat daar buitenom gaat en alles wat daar bovenop komt, is zonde. Om te beginnen, en dat zegt het tweede gebod dus letterlijk, betekent dat je mag van God geen afbeelding maken. Trouwens, het zou ook onbegonnen werk zijn om dat te doen. We hebben het vanmorgen ook gezegd, jongens en meisjes, God is een geest. Dus alles wat je probeert om hem uit te beelden, wat voor schepsel je daar ook voor zou nemen, of dat je iets uit de natuur in gedachten neemt, of zoals de afgoden vaak uitgebeeld zijn. Inderdaad, er waren ook Baals die als een kalf werden afgebeeld, maar er waren ook Baals die als een man met een donderstraal in zijn handen werden afgebeeld, met een bliksemschicht. Er waren ook andere beelden, zoals die Dagon van de Filistijnen, een halve man, een halve vis eigenlijk, een vissenstaart waar die op stond. En zo zijn er allerlei schepselen tot afgoden gemaakt. U kent de goden van de Egyptenaars, de heilige katten. U kent de goden van de Indiërs, de heilige koeien. Nou, gemeente, zodra een mens probeert om die ware, levende, almachtige God op zo'n manier in een afbeelding te vangen, wordt hij natuurlijk alleen maar kleiner. En wordt de mens die naar dat beeld kijkt op het verkeerde been gezet. Ja, want zo wordt God kleiner en minder ontzagwekkend dan hij in werkelijkheid is. En wat gebeurt er, gemeente, als ik nou denk dat God minder ontzagwekkend is dan dat ik vroeger dacht? Als ik denk, nou ja, ik heb ooit wel eens een keer gedacht dat hij heel groot is en dat hij ook heel erg wijs is. En dat iedereen moet luisteren natuurlijk naar wat hij zegt. Maar als je nou op een gegeven moment van God iets gemaakt hebt wat je kan beetpakken, wat misschien wel een stukje kleiner is als jou, of even groot als jou, dan wordt dat ontzag vanzelf kleiner. En kunt u zelf bedenken, gemeente, wat daar het gevolg van is. Als een mens gaat sjoemelen met het tweede gebod, dan gaat hij op een gegeven moment ook andere geboden niet meer houden. Zo zie je het later in die andere geschiedenis die ook met kalveren te maken heeft. Als in 1 Koningen 12 koning Jerobeam op het onzalige plan komt om een eigen godsdienst te organiseren, om de Heere te dienen in Dan en Bethel, maar wel met gouden kalveren, dan is dat het begin van het einde. Want die zonde tegen het tweede gebod zet binnen de kortste keren de deur open, ook voor zonden tegen het eerste gebod. Binnen de kortste keren dienen ze niet alleen de kalveren, maar dienen ze ook de buitenlandse baals. Natuurlijk. Want een God die je niet serieus hoeft te nemen, die hoef je op geen enkel front serieus te nemen. Vandaar, gemeente, die ernstige oproep. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Maar nou moeten we natuurlijk proberen om dat te actualiseren. U begrijpt dat natuurlijk zelf ook wel. Wij zijn er niet om Exodus 32 te lezen en om te zeggen, goed, voor mij geen gouden kalf in mijn achtertuin. U bent er ook niet als u zondag 35 leest en u leest daar van boeken der leken die volgens de catechismus niet deugen. En dat u zegt, nou goed, dus doen we hier in de kerk geen heiligenbeelden neerzetten. Gemeente, hoe moeten we dat voor onszelf toepassen? Wat is nou voor een protestants mens, voor een christ-reformeerd kerkmens, de boodschap van het tweede gebod? Ik zou dat kunnen toespitsen op twee dingen. Op het beeld dat wij van God hebben, het godsbeeld dat wij koesteren. En in de tweede plaats onze godsdienst die wij erop nahouden. Laten we daar eens even over nadenken. Wat voor godsbeeld heb ik? Want daar zou natuurlijk van alles aan kunnen mankeren, gemeente. Ik heb wel eens bij een oude uitlegger van de catechismus een hele opsomming gevonden van wat een mens allemaal kan missen als die aan God denkt en wat hij dan over het hoofd ziet. Zo zou iemand een godsbeeld kunnen hebben waarbij je te maken hebt met een God zonder ogen. Nou, misschien zijn er wel zulke mensen in de kerk. Je leeft, ja, je bent natuurlijk wel kerkelijk en christelijk. Maar je leeft eigenlijk net alsof er een God is die nooit wat ziet. Wat je doet, wat je zegt, wat je denkt. Dat heeft toch geen invloed. Hij merkt het niet. Er zijn ook mensen die een God in gedachten hebben zonder oren. Misschien zijn dat wel de teleurgestelden in de kerk, die wel een tijd lang hebben gebeden, maar het gevoel hadden, er wordt toch niet geluisterd. Misschien kwam dat wel omdat ze op de verkeerde dingen hebben gelet. Omdat ze op andere zaken hebben gelet dan wat God in zijn woord had gezegd over verhoring van het gebed. Maar toen ze op een gegeven moment het idee hadden, er wordt toch niet geluisterd en het heeft toch geen effect, zijn ze er maar mee opgehouden. Want hun God heeft geen oren. Er zijn ook mensen die hebben een God zonder armen. Een machteloze. Die misschien wel van een afstandje kijkt naar je leven en misschien wel wat zou willen doen. Maar goed, uiteindelijk komt het er toch op aan dat je jezelf probeert te redden. Ik ben ook wel eens mensen tegengekomen die een God hadden in hun hoofd. In hun gedachten een God zonder hart. Ik hoop eigenlijk, gemeente, dat die mensen in onze gemeente na de preek van vanmorgen niet meer voorkomen. Want dat is ook erg. God alleen maar in gedachten hebben als een soort tiran. Een dictator. Die met de grootst mogelijke moeite tot genade is te bewegen. En dan moet je wel heel goed je best doen. Maar gemeente, bij die opsomming van die oude uitlegger zou ik natuurlijk heel veel andere dingen nog kunnen noemen. Want er zijn vandaag talloze godsbeelden in omloop die niet bijbels zijn. Een hele populaire jongelui, dat is natuurlijk die gedachte dat die God van de Bijbel in wezen dezelfde moet zijn als de goden die andere wereldgodsdiensten dienen. Laten we daarom ook maar geen probleem maken van die onderscheidingen tussen islam en christendom en andere godsdiensten. Dat moet je eigenlijk allemaal op één hoop gooien. En daarom moeten mensen er ook geen ruzie over maken, want het is toch allemaal uiteindelijk dezelfde God. Er zijn ook mensen die als ze aan God wensen te denken, in feite niet verder komen dan een soort Sinterklaas. Iemand bij wie je goeds mag verwachten, die je graag wat geeft, waar je blij mee bent, en die verder een beetje vriendelijk je toeknikt en die eigenlijk nooit problemen maakt. Ik heb gedacht, er is ook wel een godsbeeld waarbij God een soort kunstmaan is geworden. Een satelliet die om mijn wereld draait. In plaats dat ik geleerd heb dat mijn leven om hem moet draaien. En was dat nou juist niet een van de speerpunten van het tweede gebod? Als we net gehoord hebben van dat woord ijverig. God is een ijverig God. Wat is ijverig? Hij is jaloers. Waar is die jaloers op? Op zijn eer. Daar moet het leven immers om draaien. Om de eer van God. En daarom mag hij ook zeggen op welke manier hij gediend wordt. En hoe hij door zijn volk wordt aangeroepen. Een gemeente, maar behalve dat de mens Gods eer rooft als die er een verkeerd godsbeeld op nahoudt, doe je jezelf ook zo tekort als je zondigt tegen het tweede gebod. Als je beelden van God in gedachten hebt die helemaal niet stroken met de werkelijkheid. En dat kan naar allerlei kanten misgaan. Stel je voor dat je nou inderdaad in een soort Sinterklaas gelooft. Een grote, met eerbied gesproken, Sinterklaas. Stel je voor, je gaat met zo'n gedachte straks sterven. We altijd alleen maar willen horen van de liefde en van de genade en van de vergeving. Maar eigenlijk altijd maar vaag daarin berust. Nooit eerlijk geworden, nooit schuldenaar voor God geworden, nooit leren roepen uit de diepte, nooit bekering gekend. Want God was toch altijd lief voor iedereen. Waarom zou een mens zich nog bekeren? Je zal toch maar met een ingebeelde hemel verloren gaan, gemeente. Ja, andersom is het ook erg zeer betreurenswaardig als je mensen tegenkomt die jaar in jaar uit met dat beeld van God blijven vastzitten. Waarin ze alleen maar die andere kant benadrukken en altijd alleen maar van het oordeel spreken en van zijn rechtvaardigheid en van het feit dat hij geen zonde door de vingers ziet. Gemeente, zo kan een mens ook met een half godsbeeld zichzelf tekort doen. Want waar straks aan het eind van de dienst van gezongen wordt, met de lofzang van Zacharias, hem dienen zouden zonder vrees. Ach, zo ver komen ze nooit, want daar zijn ze veel te bang voor. Gemeente, hoe komt een mens daar nou eigenlijk vanaf, van een verkeerd godsbeeld? Als je mag gaan leren wat dat volk Israël nou in Exodus 32 helemaal niet geleerd bleek te hebben. Ik zei net al, een van de grondproblemen uit vers 1 is, ze willen wat zien. Ze hebben niet genoeg aan wat ze gehoord hebben. En draai dat nou eens om, gemeente. Waarin is een mens gelukkig? Wanneer gaat dat tweede gebod op een positieve manier werken in je leven? Als je een godsbeeld mag krijgen wat wel naar de schrift is. En dan moet je dus de schrift lezen. En dan moet je de Bijbel zo lezen, jongens en meisjes. Niet als een bundel verhalen. En niet als een aantal profetieën waarvan je denkt, wat betekent dat nou? En die psalmen, nou goed, dat vind ik dan nog wel mooi. Maar dan moet je die Bijbel lezen als een boek waarin je God ontmoet. Waarin je hoort. En waarin je als het ware gaat zien in je gedachten. Wie is hij? Een God over wiens deugden ik niet uitgedacht raak. Want hij is heilig, oneindig, onzienlijk, onbegrijpelijk, almachtig, rechtvaardig, wijs, een overvloedige fontein van alle goed. Hij is een God die volzalig is in zichzelf. Hij is nog drieënig ook. Dat wist Mozes nog niet eens, maar dat weten wij inmiddels wel. Vader, Zoon, Heilige Geest. Hij is de God van Psalm 138, gemeente. Die schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen. Hij is de God van Jesaja 57. Die enerzijds zegt, ik woon in de hoogte en in het heilige. En bij dien die van een verslagen en nederige geest is. Zo'n God, gemeente, is er maar één van. Dat zegt Allah niet. En dat heeft Baal ook nog nooit gezegd. Maar dat is nou de God van Mozes. Een God die én rechtvaardig én barmhartig is. Die én heilig én genadig is. die hoog is en in de diepte bij een zondaar wil wonen. Gemeente, u begrijpt natuurlijk wel dat ik in dit punt van de preek niet kan blijven staan bij wat er in het Oude Testament gezegd is. Maar dat we dan ook meteen erbij moeten denken en zeggen wat de Heere Jezus in het Nieuwe Testament heeft geopenbaard. Want Hij is het immers die ons de Vader verklaard heeft. Zo staat het er toch. Als je een godsbeeld wilt krijgen wat klopt, wat in overeenstemming is met de werkelijkheid, dan hebben we ook helemaal geen beelden nodig, gemeente, om ons dat te leren. Want wij hebben iemand die zich het beeld van God heeft laten noemen. Zo zegt de Hebreeënschrijver het toch? Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Ingewikkelde woorden, dominee. Jawel, maar dat betekent als je naar de Heere Jezus kijkt, dan laat Hij zien hoe en wie God is. Kijk naar Hem zoals die in Marcus rondloopt. Luister naar Hem zoals die in Lucas met de mensen praat. Zie naar Hem zoals in Johannes. Hij bezig is met preken. En zich uiteindelijk gevangen laat nemen. En de dood ingaat voor zondaren. Let op de Heere Jezus, gemeente, en uw godsbeeld zal er wel bij varen. Want alles wat Hij doet en zegt en is, is afdruksel. Uitdrukking van God. Daarom kan die de avond voor zijn lijden en sterven tegen een van de discipelen zeggen: Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus dat wat het eerste betreft, gemeente. Wilt u uw godsbeeld laten corrigeren, leest u veel in uw Bijbeltje. Let u vooral op de Heere Jezus. En nou dat tweede. Zonde tegen het tweede gebod kan ook te maken hebben met een verkeerd dienen van de Heere. Zo was het toch eigenlijk ook aan de voet van de Sinaï. Mensen wilden God nog wel dienen. En Aaron roept elke keer als ze weer om het gouden kalf dansen: jongens, dit is allemaal voor de Heere, hoor. Maar het was niet op de manier die de Heere goed vond. En zo kan het in ons leven ook zijn. Mag ik u een paar dingen noemen waarin een mens scheef kan gaan, omdat hij het tweede gebod niet houdt? Dat kan bijvoorbeeld zijn, gemeente, als u een leven leidt van wetticisme. Dat is, jongens en meisjes, als iemand verwacht dat door de dingen die hij doet en de regels die hij houdt, dat hij daardoor punten verdient bij God. Dat God hem daardoor aardiger gaat vinden. Dat hij meer in aanmerking komt om in de hemel te komen. Dat is wetticisme. God dienen, terwijl je nog nooit begrepen hebt wat de kern van het evangelie is. Wat de Heere Jezus een keer zo treffelijk onder woorden heeft gebracht in Marcus 10. De Zoon des mensen is helemaal niet gekomen, mensen, om gediend te worden. Maar om te dienen. En zijn ziel te stellen tot een rantsoen voor velen. God heeft het helemaal niet nodig, gemeente, om door ons gediend te worden. Hij wordt niet door mensenhanden gediend, zegt Paulus later ook. Wat zouden we ons eigenlijk verbeelden? Een God die in de hemel woont, wat zou die nog van aardse stervelingen erbij moeten hebben? Nee, ons door Hem te laten dienen, dat is wat God van ons vraagt. En als je ook maar enigszins zou denken dat je wat toe kunt voegen aan zijn glorie vanuit je eigen werken, dan zegt de schrift het zo radicaal: uw gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Nou, iemand kan natuurlijk ook helemaal aan de andere kant van de lijn gaan zitten en op die manier ook scheef gaan. Als die een leven leidt wat helemaal niks meer te maken heeft met het houden van de wet en met het luisteren naar Gods geboden. Want zulke mensen kent u natuurlijk ook wel. Mensen die zeggen: God is toch lief. Wacht even. Wat zei u? God is liefde? Nee, God is lief. Als je er twee letters afhaalt, gemeente, krijg je weer een ander godsbeeld. En dan maakt het ook werkelijk niet meer uit hoe een mens leeft. Ook hoe die met een ander omgaat. En hoe die met zijn baan en met zijn werk omgaat. Dan zou je aan de andere kant natuurlijk scheef kunnen gaan. En vergeten dat er ook nog ergens in de Bijbel staat: wees heilig, want ik ben heilig. Je hebt ook mensen die selectief omgaan met het dienen van de Heer. En dat kan ook een vorm zijn van overtreding van het tweede gebod. Alleen gehoorzamen op die punten die mij wel liggen. En andere punten negeren. Op zondag natuurlijk, dan kom ik naar de kerk toe. Misschien ook nog wel naar de vereniging. Op zondag leef ik ook wat anders dan andere dagen natuurlijk. Misschien laat ik mijn mobiel wel een keer liggen of internet ik niet op zondag. Er moet toch onderscheid zijn ergens. Maar als het maandag wordt en als de week weer zijn loop neemt, dan moet je eigenlijk niet te veel zeuren aan mijn hoofd over godsdienst en over wat dat dan in de praktijk moet betekenen. Want dan heb ik zo mijn eigen gedachten over wat er wel door de beugel kan en wat er niet kan. Bovendien heb ik het veel te druk dan om bezig te zijn met wat God vraagt. Dat is toch, daar is die zondag voor. En natuurlijk aan tafel lezen we ook nog wel en ik bid 's avonds nog een keer. Maar voor de rest wil ik toch ook graag mijn eigen leven leiden. Ten slotte, gemeente, kan er ook een stuk eigen wijsheid optreden in het dienen van God. Die God die mij roept tot het luisteren naar het woord. Dat is een van de grondlessen immers. Ook van dat volk in die woestijn. En God zelf maakt op die regel twee uitzonderingen. Als hij ons twee sacramenten geeft. Waarbij ook af en toe nog eens wat is te zien. Maar het is alleen maar een tegemoetkoming van ons klein geloof. En de grondregel blijft. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord Gods. Nou, en daar mogen we niet eigenwijs mee omgaan, gemeente. Daarom zijn we tegen drama in de kerk. Niet omdat we ouderwets zijn, maar omdat het woord gezag moet hebben. Daarom zijn we tegen dans in de kerk. Daarom zijn we tegen films over het leven van Jezus. Kunnen mensen niet door een film bekeerd worden? Het geloof, gemeente, is uit het gehoor. Ik weet niet wat voor wonderlijke wegen de Heilige Geest in bijvoorbeeld Iran of Irak gaat. Ik heb daar ook wel wonderlijke verhalen gehoord. Ook over mensen die dromen kregen en die op zo'n extraordinaire manier kennis kregen aan de Heere Jezus. Maar ze kwamen uiteindelijk toch bij de Bijbel uit. Maar wij die de schrift hebben, gemeente, we moeten ons houden aan het woord. Maar inmiddels herinneren wij ons natuurlijk ook een van de antwoorden uit de catechismus die we al een hele tijd geleden behandeld hebben. Ik denk aan een van de eerste vragen en antwoorden uit ons leerboek. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En onder andere uit het tweede gebod van de wet Gods. Heeft u er inmiddels wat van ontdekt, gemeente, dat u inderdaad geen toeschouwer kunt zijn vanavond? Maar dat het helemaal terecht was dat wij na de schriftlezing Psalm 106 zongen. Niet zij hebben God op het hoogst misdaan. Dat is nog makkelijk. Maar om nou wij te zeggen, ben u zo ver gekomen vanavond? En heeft u ook ontdekt dat u en ik hetzelfde nodig hebben als het volk in Exodus 32. Waar hadden die mensen nou behoefte aan, jongens en meisjes? Toen ze het zo verknoeid hadden. En toen God bij wijze van spreken op het punt stond om dat hele volk weg te vagen en overnieuw te beginnen. Waar hadden ze toen een behoefte aan? Nou, aan een voorspreker. Iemand die een goed woordje voor hen deed. Ik vond het prachtig vertolkt in Psalm 106... Mozes die voor hen in de bres is gesprongen. Want dat doet Mozes, gemeente. Zo slecht als Aaron er afkomt in Exodus 32, zo prachtig komt die broer van hem naar voren. Die met zulke verschrikkelijke dingen geconfronteerd wordt, als inderdaad God op het punt lijkt te staan om dat volk van de aardbodem te verdelgen. En hoe verleidelijk is dan de gedachte die God zelf oppert om met Mozes verder te gaan. Geweten, als u nou eens in zijn schoenen had gestaan. Ik heb me dat van de week ook afgevraagd. Stel je voor, je bent met God persoonlijk aan het spreken. Je hebt te maken met een volk wat het weer eens een keer helemaal verknoeid heeft. En dan zegt God tegen jou, ga eens aan de kant. Ik zal ze allemaal wegdoen. En weet je wat ik dan met jou ga doen? Dan zal ik jou, Mozes, tot een nieuw volk maken. Ik zal je zoveel kinderen schenken, klein achterkleinkinderen. En dat wordt dan mijn nieuwe volk. Nou, wat had u dan gezegd? Het is een blijk van bijzondere genade dat Mozes op dat moment niet zegt, Heer, ik ga wel even 3 stappen opzij, dan kan u uw gang gaan. Maar dat hij dan zijn handen gaat vouwen. Hij gaat bidden. En wat ik heel leerzaam vond, kunnen dat alleen maar aanstippen natuurlijk, maar waar die man dan een pleitgrond van maakt. Bent u daar ook mee bezig in uw gedachten? Wat is nou de beste manier om te bidden? Wat is nou de vaste grond om op te staan? Wat kun je nou de Heer het beste op wijzen? Wat kun je nou het beste aan hem voorleggen, zodat je mag weten dat je gehoord wordt? Nou, Mozes geeft ons hier onderwijs, gemeente. Die spreekt de Heer allereerst in vers 12 aan op zijn eer. Heere, stel u eens voor dat nou zou gewoon gebeuren wat u nou zegt, dat u dat volk hier ter plekke doodslaat en dat dan volgende week in Egypte in de krant staat wat er is gebeurd vandaag. Wat zouden ze dan allemaal wel niet zeggen? Dan zouden ze spotten. Het is die God van Israël niet gelukt om die mensen in Canaan te krijgen. Want dat is allemaal uitgeroeid. Gods eer is in het geding. Dat is een krachtige pleitgrond, gemeente. En vervolgens ook het verbond. Komt vandaag een aantal keren aan de orde. Maar dat is toch wat er in vers 13 gebeurt. Gedenk aan Abraham, Isaac en Israël, uw knechten. God van de vaderen, en u bent toch nog steeds dezelfde, en die belofte die u toen gegeven hebt over het kindschap en over het land wat ze zouden krijgen, dat is toch nog altijd van kracht. Het zijn die twee pleitgronden, gemeente. Neem het mee voor in uw eigen binnenkamer, die God tot dat punt brengen dat zo ontroerend in vers 14 staat beschreven. Toen berouwde het de Heere. En natuurlijk bent u mij alweer in gedachten vooruit als ik zeg, die Mozes die daar zo vurig pleit voor die mensen, doet mij weer aan iemand denken. Indien iemand gezondigd heeft, 1 Johannes 2, weet u het nog? Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En die voorspreker die wij vandaag mogen hebben is nog heerlijker dan Mozes, gemeente. Ook iemand die zich helemaal weggecijferd heeft. En nog meer dan Mozes. En hij was ook veel geschikter om middelaar en voorspreker te zijn. En uiteindelijk om borg te zijn. Dat heeft Mozes ook nog geprobeerd. We konden het niet lezen om destijds willen. Maar aan het eind van Exodus 32 probeert Mozes borg te zijn. Lees het maar na straks vanaf vers 30. Dan wil hij zelf desnoods wel uit Gods boek geschrapt worden. Omdat de andere mensen dan door zouden kunnen gaan met leven. Maar dat wordt door God niet geaccepteerd. En dat is nou bij de Heere Jezus wel gebeurd. Toen de Heere Jezus zei, schrap mij maar uit uw boek. Toen heeft de Vader gezegd, goed. Mijn zoon, schrap ik u, opdat die anderen niet de eeuwige dood zouden moeten sterven. En daarom, gemeente, is er ook voor zonden tegen het tweede gebod vergeving mogelijk. En nog meer. Niet alleen maar vergeving voor wat er misging op het terrein van het tweede gebod. Met je verkeerde godsbeelden en met je eigenwillige godsdienst. Maar in het kennen van de Heere Jezus is er ook, gemeente, de mogelijkheid om wel gehoorzaam te zijn aan het tweede gebod. Nogmaals, via het lezen van het woord. Je gedachten laten leiden door de Heilige Schrift. En op iedere bladzijde ontdekken, God is nog veel heerlijker, rijker, aanbiddelijker dan welk beeld van hem ook zou kunnen uitdrukken. Ja, gemeente, in dat verband wil ik toch aan het eind van de preek nog even wijzen op dat onderschrift van het tweede gebod. Wij hoorden al, daar zit iets dreigends in. De zonden der vaderen worden bezocht aan de kinderen. En ieder die kinderen heeft in de gemeente moet dat ook nakijken bij zichzelf vanavond. En bespreek dat met z'n tweeën, als u nog met z'n tweeën mag zijn. Wat voor godsbeeld heb ik zelf? Maar wat voor godsbeeld geef ik ook in die jaren aan mijn kinderen mee? Is dat zuiver? Is dat naar het woord? Of maak ik God te lief of maak ik hem te streng? Zorg ik door mijn voorbeeld en door wat ik allemaal over God zeg ervoor dat ze naar hem toegedreven worden, of houd ik ze juist bij hem weg? Zorgt mijn levensstijl, mijn kijk- en luistergedrag, mijn omgaan met geld en goed ervoor dat ze respect krijgen voor de God van Israël of juist niet? Dat is die bedreigende kant, gemeente. Maar denk ook aan die andere kant. Wat de Bijbel ons ook van God vertelt en waarin een mens nou zoveel rust en vrede mag ervaren. Dat hij die God is die aan duizenden dergenen die hem lief hebben zijn barmhartigheid wil bewijzen. Gemeente, laat dat in de opvoeding doorklinken. Maar laten we dat ook zelf mogen geloven. Bid daarom, Heere, dat ik groot en goed van u mag denken. En dat ik me door u laat bedienen. Om u vervolgens ook te dienen. Ja, en ook een ander te dienen. Want dat is de allerlaatste gedachte, gemeente. Wie een God dient, die zichzelf in het woord openbaart. Als de God en Vader van Jezus Christus. Die gaat door het werk van zijn geest ook het beeld van die God vertonen. Wat voor beeld heeft u vandaag van God gekregen, gemeente? Ik hoop dat onder andere dat ene kernwoord is blijven hangen. Barmhartig. Schoon, zwaar, getergd. Langmoedig, weldadig, barmhartig. En als je nou straks naar huis gaat, als je morgen de straat op gaat, als je je onder de mensen begeeft, wat voor godsbeeld krijgen ze dan van mij? Vandaar, gemeente, mijn wens om aan het eind van deze preek met u dat vers te zingen. Dat bid om die zegen, dat elk als kind aan u gelijk en in zijn doen uw beeltenis blijkt. Amen.